Ik wil u kennen, Heer. Laten we een gebed uitspreken. En een zegen voor het woord. God, dank u wel, Heer, dat u hier aanwezig bent. Dat u tot ons wilt spreken. En dat wij u groot mogen maken met de liederen die we hebben gezongen. Met dat wat we in ons hart hebben. Heer, we beleiden u als koning en vragen u ook, Heer, of u ons wilt, tot ons wilt spreken in ons hart. U kent ons, u weet wie we zijn, u weet waar we zijn, ook mensen die misschien nu luisteren. Heer, zegen ons en spreek met uw woorden tot ons hart. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik ga verder met waar we gebleven zijn, verleden keer. En om toch nog een klein eventjes heel snel langs te lopen, gaan we even kijken wat we gezien hebben. We hebben gekeken naar Elia en als de bron opdroogt. Dat was het moment waar we Elia leerden kennen en die werd ergens neergezet. Het was een droogte, had gebeden, 3 jaar en 3,5 jaar regende het niet, maar God voorzag. En het volgende, op het moment dat hij bij die beek is, die droogt op en dan denk je, wat gebeurt er nu? Dan brengt God hem bij een andere plaats. Dan brengt hij hem bij een plaats waar je het eigenlijk niet verwacht. Bij een weduwe. Die bijna niets heeft. Klein beetje meel en een klein beetje olie nog. En God voorziet. En zegent ook daar weer Elia. Maar dan gaat het verhaal verder. Ze heeft 1 zoon en die sterft. En ook dan zien we weer de almacht van God. In het leven van Elia. In het leven van die vrouw. De eerste dode opwekking in de Bijbel. Moet je voorstellen wat dat... Het doet met Elia, had geen voorbeeld ervan. En toch werkt God door hem heen. En dan God in alles. We hebben gekeken naar Agab, Obadja en Elia. En een conclusie getrokken, dat was eind 2014, dat we alles aan God kunnen geven. Omdat hij getrouw is. En dan brachten we de volgende keer hinken op 2 gedachten. En dat was de laatste keer dat we gekeken hebben naar Elia. En dat was als het ware toen de God die zou spreken met vuur, die zou God zijn. 2 altaren. De Baal en Yahweh. En Baal, de God over de donder, de regen, het vuur in de hemel, was stil, deed niets. Maar de werkelijke God die leeft, Yahweh, sprak door vuur heen. En op dat moment komen we hieruit. Maar voordat we daarna gaan kijken, heb ik wat laten zien. Wie herkent dit beeld? Misschien heb je werk, dat je soms een beetje uitgeput voelt. Moeders met kinderen, ze zijn net weggegaan. Misschien denk je wel, eventjes weg. Sporters, als je een grote prestatie geleverd hebt. Hij heeft in ieder geval zijn medaille, heeft hij al. Hè? Dit gevoel ken ik. Maar ja, deze leerlingen, misschien herken je dit ook wel. Zo hangen ze bij mij niet hoor, geloof me. Want dan recht zitten, recht zitten. En zelfs kleine kinderen hebben er last van. Vermoeidheid. Dat je iets gedaan hebt. Ja, de kleine kind, weet je, die moet heerlijk opgroeien. Maar gewoon een stuk vermoeidheid. En ik zet het natuurlijk humoristisch neer. Maar vanmorgen gaan we kijken naar God geeft altijd nieuwe kracht. Altijd. En we lezen uit het gedeelte van 1 Koningen. En we gaan verder met het verhaal waar we geëindigd zijn toen. 1 Koningen 18. Elia die had het geweldige wonder meegemaakt. God sprak met vuur, het altaar, wat drijfnat was, een geul eromheen, helemaal vol met water, heel het altaar werd verteerd. Alles wat erop lag, het vuur, zoals de Bijbel zegt, werd opgelicht, was gewoon compleet weg. De Baalpriesters worden vermoord of gedood. En dan vinden we Elia in 1 Koningen 18 vers 40 of vers 41. Tegen Agab zei Elia, ga nu wat eten en drinken. Ik hoorde het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op, ga jij eens kijken, de kant van de zee uit. En de knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij, er is niets te zien. 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee opzetten. Niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Agab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken. Stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Achab reed in de richting van Israël. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Achab uit, helemaal tot Israël. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba en Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om de nacht door te brengen. Tot zover. Dat is wat. Dan heb je een gigantische ervaring meegemaakt. En dan zie je van een hoogtepunt naar een dieptepunt. En dan zullen we naar gaan kijken. Het gebed om regen gaan we naar kijken. In zak en as en door God gevonden. En ik denk dat dat een thema is wat uit ons leven gegrepen is. Veel dingen van wat Elia doet, maken wij bijna niet mee. God voorziet wel, maar ik hoor niet dat we elke dag doden opwekken. Dat maakte die man wel mee. En ik weet ook niet voor de laatste keer dat wij baden voor het weer. Weet je, dat je denkt, nou, ga naar het strand, laat het bidden voor mooi weer. En het bleef 3 jaar aanhouden. Dat maken we niet mee. En toch zien we heel grote dingen van God in deze lessen. In dit stuk, in dat gedeelte. En dit gedeelte raakt ons denk ik veel meer. Het eerste gaan we kijken naar het gebed om regen. Een klein wolkje, zag hij. Maar het mooiste is, als je ziet van hoe Elia ermee omgaat. Want eerst kijken we even, voordat we naar gaan kijken, naar Achab. Achab, dat lees je in vers 19, vers 1. Vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Dat moet een geweldig verhaal geweest zijn. Wow, weet je wat ik toen zag, jongen? Weet je wat ik toen zag? Niet normaal. Allemaal water over het altaar. Drijfnat was het. En hij vertelt alles wat er gebeurd is. Zo zie ik dat voor me. Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij het verteld heeft op een of andere manier. Hij heeft wel alles verteld. Maar wat doet Izebel? Die is gefocust op 1 ding. Woedend wordt ze. Woedend als ze hoort dat de Baalpriesters dood zijn. Maar het interessante is dat je eigenlijk helemaal niets leest van Achab die in opstand komt tegen zijn vrouw. Achab die dit meemaakt. Een geweldig iets. We zullen het klein detail nog even zien dadelijk. En toch gewoon domweg het maar accepteert en zijn vrouw volledig volgt. En die vrouw heeft een verschrikkelijke invloed in Israël en ook in de godsdienst. En weet je, ik denk dat dit al een kleine les is voor ons. Veel mensen die zeggen wel eens, we zouden een wonder willen zien. En als we een wonder zien, nou, dan geloof ik God wel. Dan weet ik wel zeker dat ik God ga volgen. Maar de vraag is maar of dat zo is. Het Nieuwe Testament staat er ook vol van. In Johannes 12, vers 37 zegt de Heer Jezus zelf, ondanks de wondertekenen die hij voor de ogen gedaan had, of zegt God zelf in zijn woord, ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Ik denk dat geen wonder genoeg is om ons te overtuigen. Hier op aarde in ieder geval. Ons hart moet veranderd worden. En dat zag je bij Achab, dat gebeurde niet. Maar dan zien we Elia. Elia die zegt namelijk tegen zijn knecht, ga kijken bij de zee of je iets ziet. En dat vind ik fascinerend. Want wij zouden kunnen bedenken, ik denk, oké, Elia gaat bidden, groot geloof. Maar we moeten goed onthouden dat Jacobus zegt, Elia was een mens zoals wij. Dat zullen we zo meteen nog zien. En dat geeft mij moed. Dus ook mijn gebed, ook uw gebed, kan gigantische dingen teweeg brengen. Maar weet je wat de sleutel is? Dat is namelijk dit. Dat is hoofdstuk 18, vers 1. Voor het 3 jaar verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden, ga opwachting maken bij Achab, ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia had een belofte. Elia wist, God zal water geven. God zal regen geven. En zoals vele christenen deed Elia niets, want die ging wachten op de belofte van God. Ga eens kijken, dan weer niks. Nou, hij heeft wel gezegd dat het zou komen. Ga nog eens een keer kijken, nou, weer niks. Dat deed hij dus niet. En dat vind ik fascinerend. God geeft een belofte en het lijkt wel of Elia die weet dat. Hij is op de plek geweest, hij heeft een gigantische ervaring meegemaakt, maar hij gaat op zijn knieën. En je ziet dat hij gaat bidden. Voor de 3 jaar verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Ik zal regen geven. En weet je wat het mooie daarvan is? Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die de grondslag van alles heeft waarop wij hopen. Dat zegt de Hebreeënbrief. Wij hopen iets en wij stikken van de beloftes van Gods woord. Hè? En eigenlijk zitten we op in ons leven, we doen vaak wat we maar willen. En zelfs als we in de lijn lopen van God, vragen we er eigenlijk nooit om. En toch leren we hiervan dat we het gewoon domweg mogen afbidden van God. En dan zou je kunnen denken, ja maar, God gaat het toch al geven. Maar zo werkt het dus niet. Het is een samenspel. 7 keer wordt hij teruggestuurd. En dan komt er een kleine wolk. En na die kleine wolk... Heb je de goede PowerPoint? Ja, deze. Na die kleine wolk, donkere wolken. Regen komt eraan. 3,5 jaar, hè? Helemaal geen regen geweest. En ik denk dat we kunnen leren een aantal dingen uit de gebedshouding en het gebed van Elia. Elia deed iets heel interessants. Hij heeft een gigantische overwinning gehaald. Geestelijk gezien. En wat doet hij? Hij trok zich volledig terug uit de massa. Je voorstellen hoe het volk staat, hè? Die heeft dus gezien dat God gesproken heeft. Die heeft zich gebogen, de Heer is God, de Heer is God. En hij trekt zich terug, hij trekt de berg op en helemaal alleen. Hij is in de eenzaamheid. Matthäus 6, vers 6 zegt, maar als jullie bidden, trek dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. En ik denk dat hij dat doet, het is het kalmeren van de geest. Als je zo in Gods werk bent, zo bezig bent, dan is het noodzakelijk om je helemaal terug te trekken. Jezus deed dat al, continu. En dat is ons voorbeeld. Psalm 46 vers 11 zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Weet je wat het Hebreeuwse woord voor stil is? Dat is rappa. Wat betekenen zij van ophouden? Met rust laten. Zwak worden. Krachteloos. Ik ben God. Eigenlijk alles uit je handen geven. Het tweede wat we zien is zijn nederige houding. Hij had bijna kunnen zeggen van, oh jongens, moet je even kijken wat God om mij gedaan heeft, jongen. Niet normaal. Heb je het gezien? Helemaal niks. Let op zijn houding. Hij gaat op zijn knieën en hij legt zijn hoofd in zijn handen. Volledig, als je een fotoshouding bijna. Maar dan op zijn knieën. Knielen, krommen, vooroverbuigen, zegt het Hebreeuwse woord. Waarmee een houding wordt aangegeven dat Elia op zijn knieën ligt met zijn hoofd op de grond tussen zijn knieën. Hij vernedert zichzelf volledig voor God. Totaal geen eigen van dat heb ik gedaan. Hij weet wie het gedaan heeft. En wat misschien ook wel heel mooi is, hij sluit zich volledig af van de buitenwereld. Hij wil niet gestoord worden. En dat het heel mooi is. Soms hebben wij het nodig om ons volledig af te sluiten. In stilte. Dat kan in een stoel, hè? Zeg ik wel meer. Maar dat kan niet iedereen. Maar doe het dan in een stoel in een eigen kamertje. En dan zit je nog met je boekenkast. Nou, dat is ook interessant. Soms is het noodzakelijk om je ogen gewoon dicht te doen. En desnoods dit om je oren. God spreekt wel tot ons. Hij was gericht op de belofte van God. Hij vond het niet overbodig om iets waarover God zekerheid had gegeven, om er toch voor te vragen. God geeft zekerheid over dingen, toch vraagt hij ervoor. Door te vragen om de dingen die God belooft, erkennen wij hem als gever. En ik denk dat dat een sleutel is. Het feit dat je op je knieën gaat op zo'n manier dat je zegt, ik ben afhankelijk van u. Ik ken u als mijn gever in mijn leven. Zelfs de belofte die u gegeven heeft. U zegt dat u bij me bent. Heer, kom bij me. Zoals een kind het uitroept naar zijn vader. God heeft bepaald dat we moeten bidden, willen we ontvangen. Dat we moeten zoeken, willen we vinden. Als we willen dat de deur van de zegeningen open gaat, dan moeten wij kloppen. Jacobus zegt, je hebt niet omdat je niet bidt. Interessant, hè? Ja, maar God geeft me toch alles? Ja, maar vraag je er wel eens om? Ik heb ooit wel eens tegen mijn vader dit gezegd. Die zei wel eens dit tegen mij. Ja, maar ja, 5 jongens en weet je, het is maar de vraag of ze dan komen. Weet je, hij was een beetje teleurgesteld. En toen vroeg ik hem letterlijk. Ik zeg, heb je het ooit wel eens gevraagd? Heb je het ooit wel eens gevraagd? Ik zeg, want wij kunnen niet alles zien wat in iemands hoofd doorkomt. En dat is de menselijke kant. Maar ik denk naar God toe, als wij het wel weten, dat er dit allemaal in staat, zoveel rijkdom, zoveel zegeningen, dan mogen wij gewoon naar God van onze Vader, mogen wij het vragen. En dan geeft Hij. Het vierde wat we kunnen leren is dit, Hij noemde de dingen bij naam. Hij zit niet met helemaal grote woorden en alle bla bla. Hij noemde het gewoon. Heer, geef regen. Simpeler kan niet. Je mag gewoon de dingen zeggen zoals je het wil zeggen. Hij bad ernstig. Een ander punt is, hij was waakzaam. Elke keer zegt hij, ga kijken, ga kijken. Hij gaf dus niet op, want dat laatste punt, hij volhardde. Hoe vaak krijgen wij niet een belofte van God en denken we, God is bij me. Ja, ik heb het hem gevraagd, maar ik heb niks. Dan willen wij met onze wetenschap de rust krijgen in ons hart. Ja, we weten dat God bij ons is. En zo werkt de geest, daar ben ik van overtuigd. Maar God zoekt ook wel eens om te kijken wat in ons hart is. Dat leert het Nieuwe Testament, Oude Testament heel duidelijk. Hij zocht wat in het hart was. Hij brengt je in een situatie zoals bij Elia. Hij laat je een geweldige overwinning hebben. Hij geeft je een belofte en vraagt, nou bid maar. Want God had ook naar de eerste keer kunnen reageren. Want dat deed hij ook bij het altaar. Hij bad 1 keer, Heer laat zien wie u bent. Bam, altaar weg. Heer laat de regen komen. Niets. 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 Nu zit de mens al. Ja, ik weet het al. En zo ging het 7 keer door. En toen kwam God. Ik denk dat we soms ongeduldig zijn naar God toe. Maar ja, dat is menselijk natuurlijk. Zouden we zeggen. Maar hij geeft regen. Als we de juiste gebedsverhouding hebben, zien we hier, als we de juiste houding hebben, die krijgen we niet van onszelf. Die krijgen we ook van God ingegeven. Psalm 130 zegt dit. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem. En verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Weet je wat die wachters deden? Die stonden de hele nacht op wacht voor het morgenlicht. Te wachten. Ze wisten dat het kwam en toch stonden ze te wachten. En op het moment dat ze het licht zagen, bliezen ze op de hoorn voor het morgengebed. Ze wisten dat het kwam en toch wachten ze. En er zit iets heel moeilijks in. Wij mogen met, omdat het tegen je gevoel ingaat. We hebben de belofte van God en toch mogen we erom vragen. Maar weet je wat we niet moeten vergeten? Op het moment dat we het vragen en nog niet hebben, zijn we in contact met God. En dat vergeten we vaak. Wij zoeken alleen de zegen. Wij zoeken alleen van, we willen dat. Yes, we hebben het. Maar op het moment dat je op je knieën ligt bij God, is God bij je. Weet je dat hij bij je is? Ga je het ervaren? Ga je groeien? Elia stuurde Achab weg en hij rende voor Achab uit in de richting van Jezreel. Hij stuurt hem op weg. Een klein detail wat ik heel mooi vind, gaan we niet helemaal verder op in. Maar dan zien we dat in 1 keer, Jezreel ligt 30 kilometer van de Karmelgebergte. Maar we zien dat Elia voor hem uit gaat lopen. En we mogen daar wel iets van zien en tegelijkertijd ook het droevige. Het is normaal dat als een koning vooruit ging, dat er een heraut voor hem liep. En Elia is eigenlijk de heraut van Achab geworden. Hij rent voor hem weg om de koning aan te kondigen die zich bekeerd heeft. Maar het was geen bekering. En vaak zeggen we van, Gods grace greep hem aan en dan kon hij die paarden voorbij redden. Ik wil het wonder niet minder doen, maar als jij met paarden door een bergachtig gebied loopt, is het voor een hardloper goed vol te houden om voor te blijven. Top Gear heet het toch? Met die autoprogramma, hoe heet dat? Je hebt ooit eens een keer met een marathonloper en een auto in Londen. Daar reden ze allebei 42 kilometer. En de marathonloper won. Maar goed, ik denk dat Achab geen stoplicht had. Dat scheelt. Maar het feit is wel dat hij voor hem uitliep. En dan zien we het belangrijk van Achab. Achab die een gigantisch wonder meegemaakt had, maar zich niet bekeerde. En gewoon zijn weg doorging. Elia zoveel wonderen gezien, zoveel dingen gezien. Dan zie je in één keer wat gebeurt. Elia heeft dan gigantisch iets meegemaakt, bidt, ziet weer iets, onwijs wonder, rent voor de koning uit. Nou, dan moet je toch ook wel flink wat fit voor zijn. En dan stort hij helemaal in. In zak en as heb ik het genoemd. Achab, die vertelt het aan Elia, dat hebben we zojuist gezien. En wat gebeurt er dan? Izebel is woedend. Zij zegt echt woedend en ze slaat met woorden om zich heen. Als vanavond het niet gebeurt. En ze geeft een doodsbedreiging aan Elia. Dan zou je denken, nou ja, goed als je zoveel meegemaakt hebt. Gestaan voor Achab, verzorgd bij de Bekrit, verzorgd bij een arme weduwe, de meel en olie die nooit opraakte. Een grote overwinning voor God op de berg Karmel. Gods belofte en het gebed van de regen verhoord. Niets meer over. En dan lees je iets interessants, want dan gaat hij namelijk zijn eigen weg. Elke keer kwamen we bij Elia tegen dat Elia opdracht kreeg. Ga naar de Bekrit, ga naar de weduwe, ga naar Jezreel. Je hoort niets. En nu reageert hij zelf. Elia ging op weg, lees maar na. Elia ging zijn eigen pad kiezen. De woorden van Izebel hadden meer invloed dan de woorden van God. En eigenlijk had dat een soort depressie zien waar hij langzaam in komt. Hij gaat naar Berseba. Dat is op zich nog geen eens verkeerde plek, maar wat hij daar doet, hij gaat namelijk naar de woestijn. En dat is wel vreemd. Berseba was een fantastisch mooie plaats. Oeroude nederzetting met herinnering aan Abraham, Isaac en Jacob. Daar waren de waterputten gebouwd. Daar was het groen. Het was een fantastische plek om te zijn. Een geliefd pelgrimsoord. Daar gaat hij naartoe. En wat doet hij? Hij laat de knecht achter. Hij laat het weg. Hij laat het achter zich en vertrekt de woestijn in. Berseba zou zeggen, nou, dat is geen verkeerde plek om te zijn. En hij vertrekt de woestijn in. En hij zit daar. Hij zelf liep, zegt vers 4, echter een dagreis de woestijn in. Een droge woestijn, want Negev woestijn, Negev betekent droge. Het instituut van, hoe heet het ook weer? Nee, de Trimbos Instituut niet, ik zoek het anders. Waar zit dat? Het Trimbos Instituut, die heeft een aantal cijfers. Die zegt namelijk dit over depressie. Ik zoek eigenlijk een ander blad, maar dat kan ik nu eventjes niet vinden. Zoveel bladeren bij me. Het Trimbos Instituut zegt dit. Van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 18,7% ooit in het leven met een depressieve stoornis te kampen gehad. Bij een kwart, 24,3% van de vrouwen heeft ooit in het leven een depressieve stoornis gehad. En zo werkt dat door met mannen. 13% tegenover de mannen. Ik had een andere grafiek. Daar zie je dat de jongeren tussen 14 en 24 ongeveer de hoogste depressiviteit hebben. Niet voor te stellen, als je het afzet tegen de Nederlandse maatschappij, dan zijn de jongeren op dit moment zijn de meeste depressieven. Gewoon het gevoel onder druk te staan. Het gevoel van constant dingen te moeten doen. En 10% van de Nederlanders heeft kans op een burn-out. 13%, ik houd het even bij mezelf, van onderwijsland heeft een psychische werkbelasting. Nou ja, zo kan je dat allemaal nog uitzoeken met allerlei andere dingen. Gevolg, schuldig voelen. Gemaakte beloften die ze niet kunnen doen, dus gewoon in werkverband. Onmachtig voelen. We zijn niet in staat om te leven volgens de maatstaven die we onszelf opleggen. Verlies van belangstelling. Hopeloosheid. Stemmingswisselingen. Zwart-wit denken. Schuldgevoel. Vermindering van de productiviteit. Machteloosheid. Emotioneel. Rusteloosheid. In zak en as. Heer, neem mijn leven maar. Ik ben het zat, zegt Elia. Een heel normaal iets in onze maatschappij. Misschien niet letterlijk naar God toe. Maar wel dat je het gewoon doodmoe bent. Dat je het niet meer aan kan. En wat ik nou heel mooi vind bij dit gedeelte. Hij zoekt een bremstruik op. Die ziet er zo uit. En dan gaat hij in ieder geval nog liggen in de schaduw. En hij valt in slaap. En dat vind ik mooi. Want ook op dit moment had God direct ingrijpen. Die God die dat altaar in een flits vernietigde, accepteerde. En liet zien van, ik ben de God van vuur. Heer, wij dienen u, riepen ze uit. Die zei al niet toen hij de eerste keer bad voor regen. Dan moest hij 7 keer verploeteren, om het zo even te zeggen. Maar hij hield vol. En nu zegt hij van, heer, ik zie het helemaal niet zitten. En is stil. En dan laat hem gewoon slapen. En daar worden wij heel zenuwachtig van. Want wij willen natuurlijk direct iets horen van God. Hij moet direct ingrijpen. En dat doet hij wel, heel liefdevol trouwens. Want wat doet hij? Dit is trouwens de afstand die hij loopt, gigantische afstand. Hij stuurt een engel. Hij stuurt een engel en die geeft aan Elia voedsel. Dus Elia krijgt tijd om te slapen. En dan stuurt hij een engel die hem aanraakt. Daar ligt voedsel. Ga eten. En waarschijnlijk is dat in de avond gebeurd. Elia slaapt en dan zie je dat weer de engel komt terug. En zegt dan, eet, want de reis is ver. En dat is waarschijnlijk 's morgens. En dan eet hij, dan staat hij op en dan vertrekt hij. En ik denk dat dat een hele mooie les voor onszelf is. Want wij zijn zo gejaagd soms en zo op, nou ja, op werk gericht, op doelgericht. Ik tenminste wel, ik ben een doelgericht persoon. Dus weet je, je moet niet te veel praten, dat moet ook wel gebeuren. Ja, dat zit in me. Maar dat kan een hele grote valkuil zijn. De vraag van vanmorgen is, op welke plek bevinden wij ons? Op welke plek zijn wij aangekomen en is het misschien de weg die wij zelf gegaan zijn? En misschien zegt u wel, joh, dat hele altaar, dat heb ik nooit ervaren. Ik hoor daar mensen wel van. En dat hele gebedsleven, daar heb ik de rust nog ineens voor. En dan hoor je dingen van Elia en dat kan je niet in je eigen leven plaatsen. Maar dat is een ervaring van u. Gods woord is voor mij leidinggevend. Wij gaan niet het woord van God toetsen aan onze emoties. Wij toetsen onze emoties aan het woord van God. Dus als wij zeggen van, wij hebben die ervaring nog niet, dan geeft het ook niet. Dan zeggen we van, Heer, ik zoek u. Zoals het laatste lied wat we zongen. We roepen het uit naar God. En dan komt God in ons leven. Is God er nog? Is God still there? God die voor ons kan zorgen op de plaats waar we het misschien niet verwachten. Israël zei in de woestijn, zij beledigde God en zeiden, zou God in staat zijn een tafel te bedekken in de woestijn? Psalm 78 vers 19. Ja, God kan dat wel degelijk. God geeft letterlijk aan Elia rust om te slapen. Stuurde een engel om ervoor te zorgen. En wat je meer in de Bijbel ziet, en gaf hem voedsel. En Elia eet, Elia stond op. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om ook te weten, om de ziel tot rust te laten komen, is het nodig om het lichaam te laten rusten. En wij zijn zo op dreef, jongens. We willen maar. Ik ben er echt van overtuigd, ook uit eigen ervaring, dat het gewoon heel noodzakelijk is, als je dingen geeft, dat je rust neemt. Daarom, ik heb het geluk dat ik makkelijk nee kan zeggen. Serieus, tot ergernis van Hanneke zeg ik het een beetje te vaak. Maar ik durf ook nee te zeggen, omdat ik nu weet, dit is het kader wat ik gewoon domweg nodig heb. Als ik die rust heb, kan ik ook dingen geven. En dat heeft niks met geestelijk werk te maken. Het heeft domweg ook gewoon met mijn dagelijks leven te maken. Mijn werk op school. En alle andere dingen, de opvoeding en weet ik het. En ook het geestelijk leven. En vaak kijken we daar niet naar. Zijn we alleen maar gejaagd, we moeten presteren. En God zegt, rust. Dat zie je continu in de Bijbel, hè. Je ziet er trouwens tussen haakjes eventjes als de Paulus die geweldige reis krijgt, die storm krijgt. Ja, dat is er bijna vergaan. Ik geloof Handelingen 27 als het goed is. Dan zie je die bemanning vechten tegen de storm. En dan zegt hij op slot van, jongens, God zal voorzien, maar laten we eerst eten. Heel praktisch, want we hebben geen kracht. Je ziet ook in de Bijbel iets doms van Saul. Saul die gaat vechten en tegen het hele land zegt, of tegen het leger zegt, je mag geen voedsel eten totdat de vijand verslagen is. Ze gaan er bijna aan onderdoor. Heel praktisch. We moeten goed voor onszelf zorgen. Maar de sleutel is dat God gewoon die gelegenheid geeft. En ons voedsel, dit. En dat is allemaal bekend. Gewoon bekend. En dat is gewoon een kwestie van lezen. En soms lees je wel eens iets, dat je snap ik helemaal niks van, man. Maar het is wel voedsel. Want soms eet je ook wel iets, dan denk je, nou, broccoli, het is niet de kanen, maar het schijnt wel gezond te zijn. Ik vind het serieus de laatste tijd. Ik vind het wel lekker ook. Dus de jongeren onder ons, er is hoop. Over een jaar of 20 denk je, nou broccoli, mooi. Maar het is een van de grootste vitaminebommen die er is. En weet je wat God dan doet? Het is echt waar, ik kan ook niks aan doen. Weet je wat God dan doet? Die ziet namelijk iets totaals nieuws. God wil herstellen. Wij voelen wel eens ons als dit gebouw hier. Dat je denkt, uitgeleefd, weet je, helemaal kapot bovenaan, helemaal ellende en weet ik het. Maar God ziet dit. Die kijkt veel anders en die herstelt. En weet je wat God doet? Terwijl Elia op een verkeerd spoor is gegaan, geeft God hem eten, geeft God hem rust. Daar geeft hij gelegenheid voor. Want hij had ook in kunnen grijpen, dat doet hij niet. En dan zegt hij van, je moet naar de berg Horeb. Nou, dat had hij in 20 dagen kunnen aanlopen. Hij doet er 40 dagen over. Hij doet er 40 dagen over. Geen idee hoe dat komt, maar het is wel heel mooi. Want vanaf de berg Horeb, waar een verbond gemaakt met het volk, gingen ze 40 jaar door de woestijn en kwamen ze bij het beloofde land. Hij gaat een omgekeerde weg. God brengt hem als het ware weer terug, daar waar alles begonnen is. En dat doet God. God is er altijd. Want weet je wat er dan gebeurt? Gebeurt er dit. Dan moet je niet snel knikken. Heel langzaam. Leuk hè? Zal ik nog een keer doen? Komt ie. Hij doet dit. En het is irritant hè, dat het zo langzaam gaat. Denk je, doet hij het nou wel? Ik doe het nog een keer. Want dit is het leven, hè? Dit is het leven. Want wij willen namelijk direct die vernieuwing. Wij willen namelijk direct het antwoord. Wij willen namelijk dat God direct ingrijpt. Wij willen namelijk van God dat hij dit moet doen, want dat heb ik al 10 keer gezegd tegen hem. En als hij het nog niet weet, nou, dan weet ik het ook niet meer. Maar God zegt, ik maak je naar mijn beeld. Ik maak je naar mijn beeld. En dat is net even iets anders. En dan ga ik dat raam wat jij daar wil, doe ik daar. En wat jij daar, nee, dat doe ik daar. Jammer, nee, vertrouw me maar. Dit is het beste. Zelfs als je op de verkeerde weg bent, brengt God je op de plek waar Horeb. Zullen we de volgende keer zien. Don't tell God how big your storm is, tell your storm how big your God is. Leuk hè? Vertel niet. Kijk, vertel God niet hoe groot jouw storm is, maar vertel jouw storm hoe groot jouw God is. Als je helemaal in de pineut zit en helemaal moe bent, wat dan ook, dan kunnen wij naar God gaan. Een mooie tekst kwam ik pas geleden nog op mijn website tegen. Deze. Hij is wel heel mooi. En dan eindigen we hiermee. Bergen en dalen ontmoeten elkaar. De bergen en dal ontmoet je namelijk bij God. Zoals Elia God leerde kennen in deze omstandigheden, mogen wij hem leren kennen. En de vraag aan ons is vanmorgen gewoon, laten wij ons weer terugvoeren naar de berg Horeb. Zullen we de volgende keer zien en de laatste. Dan zullen we zien wat God daar doet. Want daar is namelijk een ontmoeting, even wachten. Daar is een ontmoeting met God. En als u zelf denkt van hoe werkt dat, lees eens verder. Van wat geweldige God dingen, wat God wil doen. De vraag van vanmorgen is aan onszelf, kennen wij dat? En zo ja, wat doen we ermee? Zitten wij op een spoor die we zelf gegaan zijn? En vragen we als nu dus onder onze bremstruik, dat we zeggen van Heer, ik zie het niet meer zitten. Nemen we de rust? Doen we gewoon rust? Dus dat hoeft, ik ben niks tegen psychologen, hè? Dat mag allemaal. Ik ben er echt voor ook. Maar soms ook niet. Soms gewoon rust, gewoon puur lichamelijke rust. Gewoon eens relax. En tegelijkertijd misschien hulp. Misschien pastoraat. Dat kan ook, want dat is het voedsel wat God ons geeft. Of loopt u dadelijk weer de deur uit. Denk je, ja nee, maar die hoeven niets te weten van mij. God weet het al lang. En die zegt, die engel die ik wil sturen, die zit hier en die heet pastoraat. En die engel die ik al heel vaak aan jou gegeven heb, heet CR. En of het nou CR heet of een andere naam, dan maakt me helemaal geen biet uit. Maar dat is een plek waar jij hersteld kan worden. Want dat is wat ik wil. Eten we dan ook? Want dat deed Elia. Elia had ook kunnen zeggen, wow, wat een wonder man. Wow, maar kijken man. Eten, daar kom ik niet aan. Nee, wow. Nou, hij had gewoon. Eten we dan ook? En de vraag is, laten we ons leiden naar de berg Horeb. Terug naar God toe. Laten we een moment van stilte nemen. Vader, we eindigden met bergen en dalen ontmoeten elkaar. En dat ontmoeten is, Heer, is bij u. U bent altijd bij ons. U geeft altijd nieuwe kracht. Altijd. Maar ja, wij moeten belijden, Heer, dat het niet altijd is op de manier zoals wij het zelf willen. We belijden ook, Heer, dat het niet altijd is, Heer, zoals we zelf die kracht tot ons toe zouden willen nemen. Want wij willen een vitaminepil, een geestelijke pil waar we in één keer bam op de berg staan. Terwijl u zegt, maar mijn kind, ik ga je maken naar mijn beeld. En dat is net even iets anders. Heere God, wat geweldig is het om te weten dat u een God bent die antwoordt met vuur. Wat geweldig is het om te weten, Heer, dat u ons een plaats geeft waar we gewoon totaal onszelf mogen vernederen bij een liefdevolle God. Bij onze Vader. Wat we gelezen hebben, Heer, van over uw namen allemaal, wat we gezien hebben in het filmpje. Heer, het is het onvoorstelbare dat u het tegen ons zegt. Emmanuel, God met ons. Jehovah de Jireh, God voorziet. Shama, God is hier. El Roi, de God die mij ziet. Heer, u bent het die ons wil zegenen. En ook de belofte die u in uw woord geeft, Heer, leer ons om dat in vertrouwen gewoon aan u te vragen. Ook als het soms stil is, dat wij leren zoals Hebreeën 11 zegt, Heer, wij vertrouwen op u. En Heer, als we het dan echt niet meer zien zitten, als er zoveel kracht uit ons lichaam weggegaan is, uit onze ziel weggegaan is, dan vragen we u, Heilige Geest, wilt u tot ons spreken, wilt u ons aanraken? En vanmorgen wilt u dat. U kent de harten van ieder die hier zit. U kent de vermoeidheid, het verdriet, de teleurstelling. Hoe oud je ook bent. De stress van school. De stress van werk. De stress van dingen die niet gebeuren zoals jij wil. Het verdriet van ziekte. Of wat het ook is. En u zegt vanmorgen, mag ik jou aanraken? Je bent al zo lang op je eigen weg. Je luisterde zo lang. En nu ben je eigen weg gegaan. Ik geef jou een nieuwe weg. En dat is naar het kruis. Mag ik jou aanraken? Mag ik jou voedsel geven? En als dat mag, dan mag je rusten bij mij. Heilige Geest, wilt u ons vervullen met uw liefde? Wilt u ons vervullen, Heer Jezus, met deze boodschap? Als we de komende week weer naar ons werk gaan en alle dingen gaan doen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.